We zijn altijd maar onderweg.
Altijd in voor een alternatieve route.
En altijd zo snel en het liefst ook zo duurzaam mogelijk.
BNR Mobility. Altijd op maandag om 14:30. Met Meinert Schut.
En natuurlijk altijd met Nout Broekhoff.
Oh ja, en je kunt het ook altijd terugluisteren in je favoriete podcast-app. Abonneren maar.
Altijd doen.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
Welkom bij de CryptoCast. Dit is deel 2 van CryptoCast 232, het podcastgedeelte met een B. In het eerste deel hebben we het gehad, deel A, over het laatste crypto-nieuws, vind je als de vorige aflevering. En nu gaan we het hebben over de rol en de voorspellende waarde van kwantitatief onderzoek in de cryptowereld. Met een echte kwant vandaag hier in de CryptoCast. Tim Stolte, kwantitatief onderzoeker bij Amdax. Welkom. En mijn co-host is Krijn Soeterman, cryptojournalist en auteur, onder andere van de Crypto-Encyclopedie. Ook welkom. En voor we beginnen nog even dit. De cryptomarkt professionaliseert. Veel particuliere, zakelijke en institutionele beleggers nemen nu cryptovaluta op in hun portfolio. En toch wordt het cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Voor Amdax is het juist volkomen persoonlijk. Cryptovaluta opslaan, verhandelen of het beheer van je cryptovermogen volledig uit handen geven. Amdax is er voor de serieuze cryptobelegger die zijn portefeuille wil onderbrengen bij een veilige en professionele partij. En de CryptoCast-redactie laat het volgende weten. Als je graag naar ons luistert, vergeet je dan niet te abonneren. Dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Hey Tim, onze eerste vraag is altijd: hoe ben je in aanraking gekomen met crypto?
Dat is eigenlijk heel recentelijk pas geweest. Echt heel erg recentelijk.
Gisteren?
Nee, nog wel ietsjes langer geleden. Ja. Nee, het was in februari 2021...
Wow, dat is echt kort geleden inderdaad. Dat is volgens mij een CryptoCast-record. Maar
dat zou heel goed kunnen, ja. Nou ja, ik kwam via in aanraking met Marcel Burger. Die is hier volgens mij wel vaker op bezoek geweest.
Klopt, ja, en, een kwant.
Die was inderdaad op zoek naar mensen die bij hem afstudeerstage wilden lopen. Bij Amdax. Toen was Amdax net opgericht. En hij was eigenlijk op zoek naar econometrie-studenten die daar stage wilde lopen en wilde afstuderen.
Mag ik een stomme vraag stellen? Wat doet een econometrie-student precies?
Dat is geen stomme vraag, want die krijg ik alleen maar. En ik vind het nog steeds lastig om uit te leggen. Nou ja, wat een econometrist doet is eigenlijk statistische verbanden vinden tussen variabelen. En met name in toepassing op economisch vlak. Ja. Dus je kan het zo gek niet bedenken en er zijn verbanden tussen. Maar een econometrist wil eigenlijk kijken of die verbanden dan daadwerkelijk ook statistisch onderlegd zijn.
Ja.
En of er daadwerkelijk dan bijvoorbeeld een verband is tussen de inflatie en bruto binnenlands product of iets dergelijks.
Ja, en dat soort grootheden waartussen je dan wel of niet een verband kunt zien of verband kunt veronderstellen, die heb je natuurlijk in het crypto-domein volop.
Zeker.
Er worden heel wat verbanden gesteld, volgens mij.
Ja, noem er eens een paar.
Oh.
Nou ja, de prijzen.
De prijzen.
Inflatie.
Stop-to-flow ratio.
Ja, dat is een goeie.
Nou ja, je hebt allemaal on-chain indicatoren bijvoorbeeld. Je hebt een realized price. Daarmee kan je bijvoorbeeld een hele leuke metric maken waarmee je dit op het andere deelt. En dan heb je een MVRV ratio bijvoorbeeld. En die zegt dan weer iets over de prijs of niet. Het is ook heel belangrijk om te vinden waar de verbanden zich niet statistisch voordoen.
Ja. Hey, en heb ik het goed kwantitatief onderzoekers in de cryptowereld misschien nog wel een hogere status hebben dan verderop in de economie? Of verbeeld ik me dat?
Dat is denk ik wel verbeelding, ja. Of tenminste, zo denk ik er over het algemeen niet over.
Ja.
Ik vind mijzelf niet meer waard dan iemand die in traditionele finance aan de gang is. Maar ik denk dat idee eruit vandaan komt dat er in crypto meer data tot de beschikking is.
Dat is natuurlijk wel waar, ja.
Dus in zekere zin hebben wij het met een grotere bak data te doen.
Zo'n complete blockchain, dat zie je verderop in de economie niet zo heel veel.
Dat zie je nergens. Dus in die zin is het wellicht lastiger om kwant te zijn in de cryptowereld dan in de traditionele finance wereld.
Lastiger.
Maar dat heeft er ook mee te maken dat de finance wereld bestaat al veel langer. Dus als je net in crypto begint, ja, er is geen academisch research op ieder vlak.
Nee, anders ligt nog braak.
Alles ligt nog helemaal braak. Je moet echt je creativiteit gebruiken om om ergens op te komen. Want niemand heeft het je voorgedaan. Niemand was jou voor om dit onderzoek te doen of dat onderzoek te doen. Je bent echt, over het algemeen ben je de eerste.
Hoorde ik je nou net zeggen, het is lastiger om onderzoek te doen in de cryptowereld. Je kunt ook juist zeggen, het is makkelijker, want als alles braak ligt, dan is ook alles bijna goed wat je doet. Het is in ieder geval niet nog door iemand anders gedaan.
Nou ja, zo zou je het ook kunnen vormen, ja. Maar wat natuurlijk wel is, meer data is ook meer noise, noem je dat.
Ruis.
Meer ruis, inderdaad. En dus je moet wat beter je best doen om alles eruit te kunnen filteren. Want je wordt eigenlijk doodgegooid met on-chain data waar je ook komt.
Ja.
En overal zouden verbanden tussen moeten zitten.
Kun je voorbeelden geven van dingen die heel vaak worden gebruikt als ergens een verband tussen zou zitten, maar wat eigenlijk niet zo is?
Er zijn tal van voorbeelden en dan kom ik niet op de juiste. Nou ja, om een heel concreet voorbeeld te noemen, zou ik willen zeggen dat er geen relatie is tussen een metric als een stock-to-flow en de prijs. Dat echt wel een schijnverband is, ja.
Ja. Dat is meteen een hele interessante.
Dat is zeker een hele interessante.
Overigens hadden we die indruk natuurlijk sinds pakweg het begin van de bear market hadden we die al. Want Plan B heeft met vrij veel bombarie allerlei prijzen voorspeld. En daar is hij redelijk mee op zijn gezicht gegaan, zal ik maar zeggen. Maar jij beschouwt dat intussen als bewezen dat het ook helemaal niet meer goed komt met dat model. Want er zijn er toch. Plan B zelf bijvoorbeeld heeft intussen een vorige versie, geloof ik, van zijn model van stal gehaald. Die uitkomt op $55.000 in deze periode.
Ja.
Dus is nog wel bezig met reddingsacties.
Ja, hij doet zijn uiterste best. En heel veel mensen concluderen ook dat het model nu niet meer klopt. Dat hij nu geïnvalideerd is, omdat het eigenlijk de modelprijs ligt zo ver van de daadwerkelijke prijs vandaan.
Dat gemiddelde van, wat was het, laten we zeggen, 100.000
exact
in deze halvingperiode.
Ja, die klopt dus volgens heel veel mensen niet meer. Maar in mijn mening heeft het nooit geklopt. En was het toeval dat hij goed leek te zitten. Eerst.
Dat hij tijdelijk goed leek te zitten. Waar baseer jij je op dat het nooit heeft geklopt?
Dat doe ik eigenlijk op echt de basis van econometrische theorie. En dat heeft er formaal mee te maken dat je bepaalde aannames moet doen die nodig zijn om je econometrische model te laten kloppen.
Mm-hmm.
En dat klinkt natuurlijk heel abstract. Ik zal het proberen wat beter uit te leggen. ik zal mijn uiterste best doen. Nou ja, het idee van een model is natuurlijk dat je de modelprijs en de daadwerkelijke prijs zo dicht mogelijk tegen elkaar aan laat liggen.
Mm-hmm.
Dat je het verschil tussen die twee
de knoppen van je model draait net zo lang tot het een beetje klopt met de werkelijkheid.
Tot die zo min mogelijk zijn. Dus eigenlijk die foutmarge, dus het verschil tussen die twee, die moet zo min mogelijk zijn. Nou, wat je bijvoorbeeld ziet in modellen zoals stock-to-flow, is dat de foutmarge
is enorm.
Is enorm.
Ja.
Maar dat niet alleen. Er zitten ook patronen in een foutmarge. En wat je eigenlijk wil zien is dat er geen patroon zit die te voorspellen is in je foutmarge. Want dat zou betekenen dat je model niet beter kan bijstellen dan dat die al is. Maar momenteel zien we dus bijvoorbeeld dat de foutmarge is 30k. Hij zit er bijvoorbeeld 30k vanaf nu. Ik weet niet precies wat hij nu voorspelt vandaag.
Ja, als je tenminste uitgaat van een model dat een prijsniveau van 55.000 nu.
Ja, precies. Dus dan is het 30k. Nou, wat zal het morgen zijn?
Ja.
Ook 30k, ongeveer.
Ja.
Maar daar hadden we dus eigenlijk op in kunnen spelen. We hadden dus eigenlijk de modelprijs met 30k kunnen verlagen vandaag. En dan zaten we morgen een stukje beter dan dat we vandaag zaten. Dus eigenlijk heb je een soort van patroon. Zeg maar, hij was al extreem, de foutmarge. En morgen is hij weer zo extreem. Ja. Dus eigenlijk zit er een dynamiek in die je dan eigenlijk zou kunnen voorspellen.
Ja, met andere woorden, misschien als ik het zou moeten formuleren. Het is geen ruis, maar het is een systematische fout.
Het is een systematische fout inmiddels. Ja. En die kan wel oplossen na verloop van tijd. Maar hij is er wel. Heel lang.
En hoe zou je dat dan in de econometrie aanpakken, zo'n model? Als je even zeg maar, nou, dit als voorbeeld te gebruiken.
Ja, wat je dan zou doen, nou, dan moeten we echt terug naar dit dus, het patroon van de foutmarge, dat heet autocorrelatie. In een mooi, duur woord. En dat is dus een van de nodige aannames binnen de econometrie. En dat kan eigenlijk door heel veel dingen veroorzaakt worden. Dus heel veel modellen kunnen op verschillende manieren leiden aan autocorrelatie. En die kan je dus ook op verschillende manieren oplossen. Nou, wat is dus het ding in stock-to-flow specifiek? De prijs en de stock-to-flow ratio, die trenden allebei omhoog. En dat noemen we, ook weer een duur woord, non-stationair. En dus dan zie je eigenlijk dat die zo omhoog trendt. En dan zal die misschien af en toe wel eens omlaag trenden, maar over het algemeen gaat die omhoog. En dan is dus eigenlijk een tijdreeks is non-stationair. En je moet dus heel erg oppassen om regressies, dus econometrische modellen, toe te passen op non-stationaire variabelen. Dat is heel gevaarlijk. Dus wat je eigenlijk wil doen, is die non-stationaire variabelen stationair maken en dan je onderzoek doen. Want dan kom je wel uit op een valide econometrisch model. En hoe je dat doet, is eigenlijk gewoon naar de verschillen kijken. Dus je kijkt naar de verschillen in de prijs. En de verschillen in de
verschillen tussen de prijs vandaag en die gisteren of zo.
Ja, exact. En dat zou dan dus de variabelen zijn die je wil verklaren. Want je weet de prijs.
De veranderingen in de prijs?
Je wil dus de veranderingen in de prijs voorspellen. Je weet de prijs van vandaag. Dus dan zou je vanaf daar zou je de prijs van morgen kunnen afleiden. Als je die verandering hebt voorspeld.
Als je dat kan, dan ben je spekkoper.
Nou, dan ben je spekkoper.
Ja. Nou, kan jij dat?
Dat kan ik.
Nou wordt het interessant.
Zeg ik nu heel stoer. Ja. Ik heb dat gedaan. Ik heb die verschillen gepakt. Dus ik heb de variabelen stationair gemaakt, waardoor de autocorrelatie wegvalt en waardoor het een valide econometrisch model kan zijn. En dan zie je eigenlijk dat de verklaringskracht van de stock-to-flow ratio op de prijs is nihil. Die is er eigenlijk niet. Hij is er een klein beetje, maar niet genoeg om een betere voorspelling te geven van de prijs dan bijvoorbeeld de prijs van vandaag.
Maar dan heb ik je misschien verkeerd begrepen, want ik dacht dat je zei dat je de bitcoinprijs van morgen kon voorspellen.
Oh, nee.
Wat kun je wel voorspellen? Want zeg dat dan nog eventjes correct geformuleerd.
Je zou tot op zekere hoogte, als stock-to-flow ratio een goede variabele, voorspellende variabele zou zijn, dan zou je het verschil tussen de prijs van morgen en die van vandaag kunnen voorspellen.
Ja.
Dat zou je theoretisch kunnen doen. Dus vanuit daar kun je de prijs van morgen afleiden. Maar dat is alleen als stock-to-flow een goede voorspellende variabele is.
Ja, en jouw conclusie is dat dat dus niet het geval is?
Dat is hier niet. Dus ik kan niet de prijs van morgen voorspellen aan de hand van stock-to-flow.
En begrijp ik daar dan ook uit dat eigenlijk modellen die zeg maar echt ver in de toekomst iets proberen te voorspellen, dat dat eigenlijk helemaal niet kan?
Ja, dat is in ieder geval wel een statement die ik zou onderscheiden. Ja,
maar hoe ver in de toekomst zou jij durven voor, zeg maar, met een bepaalde foutmarge een beetje redelijke voorspellingen durven te doen zonder gekke dingen?
Oh, dat zou ontzettend afhankelijk zijn van welke variabelen zou zijn. Ja. Weet je, ik zit echt wel in de leer van de beste voorspeller van de prijs van morgen is de prijs van vandaag.
Ja.
Over het algemeen is dat zo. Dus ik zou niet zo ver willen gaan als jaren ver in de toekomst kijken. Ik ben me er wel van bewust dat ik wel een artikel heb gepubliceerd waarin ik dat doe. Maar dat was meer om aan te tonen hoe je ermee om kan gaan. Hoeveel verschillende manieren je hebt om daarheen te bewegen. En dat je daar niet per se een stock-to-flow ratio voor nodig hebt. Maar je kan ook gewoon een lijntje op de prijs leggen en die gewoon doortrekken.
Ja.
Want dat is een valide voorspelling.
Ja, daarnet zei je bijvoorbeeld wel, net als de stock-to-flow ratio, die gaat omhoog. Het is in dit geval vooral omdat de flow omlaag gaat. Hè. Net als dat gaat ook de bitcoinprijs, die trend omhoog. Dat durf je dus wel te zeggen. Dat neem jij als vaststaand aan. Op grond waarvan eigenlijk precies? Ik doe dat ook, maar jij bent econometrist.
Op grond van de geschiedenis. Ik maak die aanname niet dat voor altijd zo blijft gaan. Maar als we nu terugkijken, dan is die eigenlijk alleen maar omhoog gaan. Dat kan niemand weerleggen, denk ik.
Dat klopt. Nee. Okay, dus dat zelfs een econometrist kijkt wel eens zo van oké, het is tot nu toe altijd omhoog getrend. Dat is een redelijke aanname dat het nog wel even zo blijft.
Ja, je moet niet altijd in de data duiken. Je moet ook gewoon eens kijken naar
een keer uit het raam kijken.
Ja, je moet ook gewoon naar de grafiek kijken. En kijken, wat is nou logisch om te zien? Nou ja, we zien wel dat hij omhoog gaat.
Dus. Ja. Oké, dus even kijken. Ik wil nog even terug naar mijn eerste vraag. Wanneer maak je kennis met crypto? Je zegt dus februari vorig jaar, hè, of daaromtrent.
Ja, februari 2021. Ja.
Je was toen student econometrie.
Ja.
Ja, wat dacht je toen jij kennis maakte met crypto? Dat was waarschijnlijk wel een interessante ervaring. Vertel daar eens over.
Dat was erg vet, ja. Nou ja, ik denk dat iedereen dat wel... iedereen heeft dat natuurlijk wel meegemaakt.
Ja, en daarom vraag ik het ook elke keer.
Heel veel mensen zullen die mening delen dat dat heel erg interessant is. Maar wat mij dus echt heel erg aansprak... Ik vind econometrie een mooi vakgebied. Ik ga daar graag mee verder, ook in mijn werk. Dus wat ik heel erg vet vond, is dat er dus zo weinig research was in het crypto-domein. Er is dus eigenlijk niks al echt bewezen of iets dergelijks. Alles ligt voor je open. Dus je kan je inspiratie overal vandaan halen.
Ja, is dat voor jou ook het belangrijkste verschil tussen crypto en andere financiële markten?
Ja, zeker. Als je kijkt naar wat voor werk ik zou doen in andere financiële markten, dan zou ik me echt toeleggen op de meest complexe modellen in echt... Nou, een behoorlijke niche, zeg maar. En dan bouw je een enorme specialisatie op. En het is heel complex en je wordt abstract enorm uitgedaagd. Dus dat is wat dat betreft wel mooi. Maar ik vind het veel leuker om creatief bezig te zijn met modellen die dan ook nog econometrisch verantwoord zijn. En dat is in mijn ogen een fantastisch leuke combo.
Ja.
En daar kwam zeg maar een onderzoeksgebied aan het opzetten, mede opzetten.
Ja. Ja, absoluut. Dus je hebt alle ruimte om fouten te maken.
En
om, dat is ook heel prettig, inderdaad. En om met mensen in discussie te gaan over wat wel klopt en wat niet klopt.
Ja,
en
dat gebeurt waarschijnlijk heel veel, hè? Online met name, dat mensen met elkaar de degens kruisen.
Ja,
over de veronderstelling zus en de veronderstelde wetmatigheid zo.
Exact. Ja, ja. Nee, dat kan een vrij genadeloze strijd zijn. Ja. Ja.
En waar vindt die strijd vooral plaats? Op wat voor platforms?
Twitter.
Ah.
Ja, niet zo. Medium.
Medium een stuk minder. Mensen lezen het op Medium en vervolgens gaan ze op Twitter.
Ja, dat is ook waar.
Dus nee, over het algemeen op mijn Medium artikelen heb ik op Medium in ieder geval nooit echt...
Nee, dat is, je plaatst een link op Twitter en daar barst de discussie dan.
Daarvoor heb ik ook mijn Twitter aangemaakt. Of tenminste mijn niet-anonieme Twitter aangemaakt. Om mijn werk op Medium te kunnen verdedigen, zeg maar.
Ja. Crypto wordt door velen gezien als een aparte asset class. Vind jij dat ook?
Ja.
Waarom is het dat?
Eigenlijk op fundamenteel gebied is dat al zo. Als je kijkt naar de fundamentele waarden van crypto, dan zie je dat ze enorm onderscheiden met traditionele assets. En dat zit hem bijvoorbeeld in een supply schedule. Nou, je hebt in heel veel cryptovaluta wordt natuurlijk de voorraad. Dus hoeveel munten er komen en wanneer die komen. En op basis van welke condities die er extra worden uitgegeven. Dat is vastgesteld in het protocol. En het protocol, daar is eigenlijk iedereen mee in zee gegaan. En dat is decentraal vastgelegd. En daar kan niet iemand zomaar even aan sleutelen. En dat is eigenlijk iets wat echt al fundamenteel verschillend is met... Ja, ik noem maar wat aandelen. Want bij aandelen heb je natuurlijk een bedrijf dat zomaar kan besluiten om meer aandelen uit te geven. Nou, dat doet wat met de prijs van de aandelen.
Ja, er zit dan misschien toch wel een interessante. Bijvoorbeeld Ripple is natuurlijk door de SEC meegenomen naar de rechter om te kijken of ze een security zijn of niet. En een security is natuurlijk een bestaande asset class. Vind jij dat de SEC daar een valide punt heeft? Of is dat je hoeft... Het hoeft niet per se een echte ja of nee te zijn, maar hoe voelt dat voor jou? Hoe zie je daar? Hoe kijk je daarnaar?
Ja, ik vind dat heel lastig om te zeggen. Zeker omdat mijn expertise is daar, is daar niet. Is het vooral op het kwantitatief stuk. Wij hebben bij Amdax ontzettend slimme jongens zitten die heel fundamenteel onderlegd zijn en die daar helemaal de ins en outs van weten.
Dus zijn dat dan misschien meer juristen?
Niet per se juristen. Maar ze lezen zich wat meer in dat nieuws en ze weten...
Ja.
Ze kennen gewoon het protocol van de munten. Van binnen en van buiten. Ja. Dus ze weten precies welke aspecten wel en niet aan zouden sluiten bij wat iets een security maakt.
Ik vraag het omdat het hier in dit geval ook wat is een security en wat niet, om definities gaat. Hè?
Ja, zeker.
Dat speelt ook een rol.
Ja, en dat gaat dan weer over interpretaties.
Ja.
Dus het is die... Ja, je kan zo eindeloos doorgaan. Of,
ja, want dat is inderdaad het hele asset class verhaal natuurlijk. Van, heb je verschillende asset classes ook binnen de crypto-wereld? Of vormen die zich, zijn die aan het ontstaan? Misschien moet het zo zeggen.
Die zouden zich zeker wel kunnen gaan vormen, ja. En in welke manieren, dat kunnen we lastig zeggen. Ja, we kunnen zeggen dat bijvoorbeeld een decentralized finance munt... dat dat dan eigenlijk een sub-asset class wordt. Maar asset class is aan zich al wel een soort vage definitie waar wel veel discussie over, over is. Dus ja. Ja, wie zal het zeggen?
Nog iets, wie zal het zeggen? De prijs van morgen, daar hadden we het al even over. Hè? Dat is toch wat iedereen wil weten. Nou, iedereen, maar heel veel mensen zijn vooral geïnteresseerd in de prijs van morgen. En daarna ook nog. Hoe zinnig is het eigenlijk om dat te proberen? Want ja, als je dat kon, dan zat je hier niet, waarschijnlijk. En ik ook niet. Heeft het zin om dat ook maar te proberen?
Ik denk dat daar ook de meningen over kunnen verschillen, maar ik vind van niet. Nee.
En waarom niet?
In mijn ogen is je kan één model maken, maar dat is niet genoeg. Want je weet zeker dat die gaat ooit falen. Want je hebt altijd wel factoren die je niet kon meenemen in je model, die waarmee je niet te voorspellen kon.
En wat kan wel? Want er zijn toch nog altijd, hè, mensen hebben strategieën, bedrijven hebben strategieën. Er zijn automatisch handelende bots in alle kleuren en soorten en maten.
Nou ja, je zegt het zelf al, je kan strategieën maken. Ja. Eén model is niet genoeg, 10 modellen zijn niet genoeg. Eigenlijk moet je gebruik maken van je werk als kwantitatief onderzoeker, dat je zoveel meer strategieën kan doortesten dan iemand met de hand zou kunnen doen.
Ja.
Dus daar moet je gebruik van maken. Je moet echt kijken naar, die investeringsbeslissingen die ik maak, hoe kan ik die onderleggen aan de hand van mijn kwantitatief onderzoek? Dus je moet echt kijken naar van, is dit een mooi moment om in te stappen? Of is het een mooi moment om uit te schalen? En op basis van welke variabelen zeg ik dat? En als ik dat in het verleden had gezegd, hoe was die strategie dan tot stand gekomen? Was dat dan een winstgevende strategie geweest? Dus eigenlijk moet je niet kijken naar wat gaat de prijs doen? Hoe hoog is die morgen? Hoe hoog is die over een week? Maar moet je echt kijken naar van, op basis waarvan kan ik een strategie maken? En hoe heeft die het in het verleden gedaan? Dat is eigenlijk waar ik mij mee bezig hou.
Ja, ja, ja. En is er voor jou een strategie die eruit springt al? Of kun je dat specificeren aan dat van, onder dat soort omstandigheden of bij dat soort voorkeuren kom ik uit op strategie X?
Een beste strategie zou zijn om ontzettend veel verschillende databronnen en metrics, metrieken.
Metrieken, ja.
Erbij te pakken. Tijdreeksen, om het zo te noemen. Oh ja. Dus om naar ontzettend veel verschillende soorten data te kijken en op basis daarvan je strategie te maken. Dus je kan, zoals Plan B doet met Stock to Flow, je kan één variabele kiezen om daarmee een strategie te bouwen. Maar wat in mijn ogen het beste zou zijn, is om ontzettend veel variabelen te pakken en die dan te wegen, natuurlijk. Sommige zijn relevanter dan andere. En dan kom je uiteindelijk op een mooie strategie terecht die je zou kunnen doortesten.
Nou zijn in crypto heel veel mensen van de overtuiging dat je gewoon moet kopen en hoddelen. Wat jij zegt, eigenlijk het hele idee dat jij bij Amdax werkt en je met dit soort dingen bezighoudt, dat is eigenlijk al een aanwijzing dat het beter kan.
Het kan beter. Het is lastig. Ja. Want kopen en hoddelen is een uitstekende strategie.
Het werkt al heel aardig.
In heel veel gevallen, ja. Het is natuurlijk afhankelijk van wanneer je instapt.
Zeker.
Ja. Maar het kan sowieso beter. Je kan mooi op de toppen verkopen en op de bodems kopen. Je weet alleen niet wanneer die zijn.
Nee, en dat is misschien lastig. Spannend, want we hadden het al over Plan B. En die heeft pas weer iets nieuws gepubliceerd. Waar hij gebruik maakt van RSI, Relative Strength Index.
Dat klopt.
En met een vrij eenvoudige stelregel zegt, waarbij hij daar dan gebruik van maakt, van je kunt een indruk hebben van wanneer de bodems dichtbij zijn. Je kunt een indruk hebben wanneer de toppen dichtbij zijn.
Ja.
Nou, en op grond van deze regel ga je dan verkopen in de buurt van de top en kopen in de buurt van de bodem. Eigenlijk net wat jij zegt. En dan kun je met, ik geloof wel, een factor 10 de hoddelstrategie verslaan.
Ja.
Wat vind jij daarvan?
Ik vind dat, laat ik overigens vooropstellen, ik wil Plan B niet niet doen, om het zo te zeggen.
Ja.
Ik heb dat onderzoek inderdaad doorgelezen. Het was wel een beetje misleidend in mijn ogen, want eigenlijk wat hij doet is kijken naar het verleden. Waar waren de tops, waar waren de bodems? Ja. Dus waar wil ik verkopen, waar wil ik kopen?
Dat is ook wat je doet natuurlijk. Hè? Als je een strategie wilt bedenken, dan kijk je naar hoe het in het verleden is.
Precies, precies. Ja. Dus je kijkt van, hoe valt dat samen met een RSI-waarde dan bijvoorbeeld?
Ja.
En dus op basis daarvan ga je dan zeggen van, ik heb gezien dat dat mooie punten waren, dus ik kies die RSI-waardes. En wat hij dan vervolgens zegt, hij werkt wel heel mooi stapsgewijs, dat moet ik wel zeggen dat dat goed is. En wat hij dan vervolgens zegt is, hoe werkt deze strategie in het verleden? Ja, die werkt supergoed. Maar want je hebt van tevoren al je toppen en je bodems uitgekozen. Dus ja, natuurlijk. Ja,
okay. Je moet eigenlijk die strategie andersom maken. Je moet hem maken en dan moet je kijken of je uitkomt op die toppen en die bodems.
Precies. En of je zou hem moeten maken op het verleden en dan op een stuk data testen wat je niet hebt gebruikt om het te maken.
Oh ja, op die manier. Ja, ja.
Dus, en dat gaat hij dus nu doen. Hij gaat nu die strategie gaat hij voeren en laten zien dat hij daarbij staat. Maar in principe moet die strategie zichzelf nog bewijzen. Ja. Dat hij heeft nog helemaal niet laten zien dat die strategie werkt. Ja, dus eigenlijk in het verleden, maar dat is een beetje vals spelen. Want ik had ook kunnen zeggen
dan van, weet je al wanneer de top en de bodem zijn geweest.
Je weet dat. Dus ik had ook kunnen zeggen van, ik maak een strategie die altijd verkoopt op de top en koopt op de bodem. Ja, die doet het nog beter dan 10 keer. Ja. Dus het is een beetje vals spelen van, wat ziet het er goed uit. Ja, dat is ook zo. Maar wat hij daarbuiten nog doet is, ook wel heel ironisch dat hij in het begin van zijn artikel begint hij over overfitting. Overfitting is een beetje een lastige term. Maar dat is eigenlijk te veel bezig zijn met je data. Waardoor je je voorspellende waarde verliest. Dus je kijkt eigenlijk te veel naar de data die je gebruikt om je strategie te maken. En daardoor verlies je voorspellende waarde. Omdat dat niet te generaliseren is dan. Mm-hmm. Dus hij legt dat uit in de introductie. En vervolgens wat hij doet, is hij maakt zijn tradingstrategie, maakt hij zo complex. Want hij voegt gewoon dingetjes toe van hij moet boven de 90 zijn en hij moet onder de 65 komen. Want als je die onder
de RSI,
65
gaat het over, hè?
Als je de RSI inderdaad boven de 90, onder de 65, dan moet je verkopen. En die onder de 65, die heeft hij zomaar verzonnen. Omdat bij één datapunt in 2013, als je je daar niet aan hield, dan verkoop je helemaal. Of dan verkoop je veel te vroeg en dan maak je een top niet mee. En dan is je performance slechter. Dus wat hij eigenlijk doet, is gewoon een extra regel toevoegen op basis van één datapunt.
Ja.
Dus hij is aan het overfitten. In mijn ogen dan. Hij is te veel aan het focussen op zijn data. Want hij gebruikt maar 7 koop- en verkoopmomenten. En op een van die 7 momenten zoomt hij dan nog in, waardoor hij dan best wel een grote tweak in zijn, in zijn strategie maakt.
Waarbij je dus ook kunt zeggen, hè, als hij voor dat afwijkende datapunt een strategie had bedacht, dan had die veiligheidsklep er niet ingezeten.
Ja.
En dan was hij dus met de strategie die hij op dat moment had bedacht, was hij nat gegaan.
Dan was hij daar de mist in gegaan. En niet heel erg, want het is nog een prima strategie zonder dat.
Dus het valt dan ook nog wel mee.
Het is een aardige strategie. Maar wat dus ook zou kunnen gebeuren, want hij zegt van, als de RSI boven de 90 komt, dan verkoop ik. En onder de 50, dan koop ik. Maar er is geen natuurkundige wet die zegt dat de RSI altijd boven de 90 zou komen. Dus misschien.
Het is alleen tot nu toe altijd zo gegaan.
Het is tot nu toe altijd zo gegaan, maar dat zegt hij ook, geeft geen garantie, maar het is toch best wel een grote aanname die je maakt.
Heb je hierover al met hem van gedachten gewisseld? Op Twitter bijvoorbeeld?
Nee. Nee, dat zou ik graag doen.
Okay. Het was pas gisteren eind van de dag toch?
Ja, het was gisteren ook pas heel laat. Dus ik heb ook nog niet de mogelijkheid gehad om hem te vragen en om dit met hem te
Want zijn er zeg maar online analisten of YouTubers of andere typetjes die iets meer zijn dan alleen maar hele grote teksten op hun YouTube plaatjes plakken?
Die zullen er zeker zijn. Ja, ik heb zelf contact gehad met Will Clemente. Ik denk dat hij bij een aantal luisteraars wel.
Ook een onderzoeker, ja.
Wel tot de verbeelding spreekt. Die is ook heel actief op Twitter, volgens mij 500.000 volgers. Ja. En die heeft mij een tijd geleden benaderd om een onderzoek van hem te reviewen.
Ja, de user adoption van Bitcoin, toch?
Ja, exact. Dat rapport. En daar wilde hij eigenlijk mijn mening ja, over horen. Omdat hij mijn artikel op Stock2Flow had gelezen en hij vond dat er goed uitzien. Ja. Hij zag van...
ging over de mate waarin het aantal mensen dat Bitcoin heeft of dat Bitcoin heeft gehad, ja, toeneemt over de tijd.
Ja, om de adoptie te voorspellen.
Ja, en ik begrijp dat hij in een eerdere versie ook daarmee de prijs wilde gaan voorspellen. Of in ieder geval daar iets zinnigs over wilde zeggen.
Ja, klopt. In de eerste versie die hij mij toestuurde, maakte hij ook de link naar de prijs. Maar ja, ik vond dat hij daar iets te ver buiten de lijntjes ging kleuren. Hij deed ook weer dezelfde regressie zoals Plan B hem deed. En daar ging hij wel de mist in mijn ogen. Dus ik heb tegen hem gezegd, dit kan je beter niet doen. En wel hierom en hierom en daarom.
En dat heeft hij ook geaccepteerd?
Dat heeft hij geaccepteerd. Hij is ernaar geluisterd. Dus dat was inderdaad mooi om te horen dat hij de feedback respecteert ook. En dat hij daarmee gewoon akkoord gaat en dat verwijdert uit zijn rapport.
En het rapport dat is van Blockworks.
Blockware,
neem ik niet kwalijk, is het uitgekomen. En daar staat in, ik doe het even uit mijn hoofd, dat de Bitcoin-adoptie wereldwijd is nu 0,3%. Dus ja. 0,3% van de wereldburgers heeft Bitcoin. Of was het crypto in het algemeen?
Volgens mij was het crypto in het algemeen.
Crypto in het algemeen.
Nee, trouwens. Het was wel Bitcoin.
Ja. Oké, goed. Bitcoin. En dat is dus eigenlijk nog maar ontzettend weinig.
Ja.
En dan uitgaand van een exponentiële toename komen ze uit op 10% in 2030.
Ja.
Dat is 30 keer zoveel.
Ja, hij maakte wel een kleine nuance daarin, want hij was zich ervan bewust dat zijn data misschien niet een perfecte... Ja, proxy, om het zo te zeggen. Een goede maat voor de daadwerkelijke adoptie, want die is lastig in te schatten. Hij gebruikte eigenlijk de actieve entiteiten die op de blockchain waren. Maar ja, misschien zijn er wel crypto-dienstverleners die veel meer klanten hebben dan dat. Dus dan mis je eigenlijk een gedeelte adoptie wat niet is opgenomen.
Of misschien juist wel bedrijven of personen die heel veel Bitcoin-adressen hebben.
Bijvoorbeeld. Dus hij zei van dat daar nog een marge tussen zat. Dat het ergens tussen 0,3 en het 3% zou kunnen zijn.
Bij een zo lage adoptie is het ook extra moeilijk om daar iets nauwkeurigs over te zeggen, lijkt me.
Absoluut.
Ik vond het wel erg standaard grafiekjes geworden met een soort van... HAVO4 gevoel erbij. Het klinkt een beetje lullig, maar...
het was niet het meest geavanceerde onderzoek, nee.
Nee,
Nee, ik moet ook wel zeggen dat de nadruk lag hem wel op het gedeelte wat ik tegen hem heb verteld, van dit moet je niet doen.
Oké.
Dus ja, dat is ook wel een beetje jammer voor hem in ieder geval.
Want het hele idee was natuurlijk, kunnen we voorspellen, hè, zoals je terugkijkt in het verleden kunt zien hoe die S-curve van acceptatie is gegaan bij mobiele telefonie, bij internet.
Bij dingen die uiteindelijk geworden zijn en dingen die ergens op weer naar beneden gegaan zijn. Ja.
Je wilt natuurlijk heel graag weten, hoe gaat het nu verder met de acceptatie van Bitcoin? Maar dat is dus verrekte moeilijk als je nog zo vroeg bent, als we duidelijk nog zitten.
Ja, dus zoals Krijn al zegt, er zit ook wel een survivorship bias in. Natuurlijk, je kijkt alleen maar naar dingen die het gemaakt hebben. Die 100% adoptie hebben bereikt. En ja, misschien komt dat wel helemaal niet bij Bitcoin. Misschien blijft hij hangen op 20. Misschien gaat hij naar 0. Je kan zo geen niet bedenken.
Ja, en sowieso met grafieken, met moeilijk te bepalen x- en y-assen vind ik altijd... Ik had een beetje...
Ja, het was niet het meest duidelijke rapport inderdaad. Nee, ja, dat...
Maar goed, in ieder geval goed dat hij zijn voorspellende waarde er echt uit heeft gehaald. En dat lijkt me sowieso iets wat je... Ja. Ja.
Wat ik nog wel interessant vind als kwant, wat voor gereedschappen gebruik je eigenlijk? Ik bedoel, je kunt cijfers binnenhalen, kan iedereen zou ik bijna zeggen. Maar daarna ga je ze analyseren met... software met wiskundige gereedschappen. Ik ben wel benieuwd waarmee je dat allemaal te lijf gaat.
Code. R.
Software dus. Beschrijf je die zelf?
Ik schrijf zelf mijn eigen software, ja.
Juist. Dus het is niet zo dat je, om het maar heel denigrerend te zeggen, dat je Excel erbij pakt.
Nee, ik pak geen Excel erbij. Ik doe niks. Ik weet niks van Excel trouwens. Nee, ja, ik schrijf alles in Python. En ik schrijf mijn eigen software, mijn eigen script.
Is dat gebruikelijk onder Quant?
Dat weet ik niet zozeer, want volgens mij zijn er heel veel packages die zeggen van gebruik mij als je Quant bent, als je Quant research.
Ja, SPSS van de Quant, bij wijze van spreken.
Maar hoe ik het zie is als je je eigen software schrijft en je eigen codes, dan heb je gewoon meer macht over hoe je analyse daaruit ziet. En dan ben je niet afhankelijk van een derde partij die dan dat heeft gemaakt.
Ja, waarbij je in feite je data in een black box stuurt en maar hoopt dat het klopt wat eruit komt.
Exact. En als je het allemaal zelf maakt, ben je ontzettend flexibel. Kan je het allemaal zelf insteken hoe je het wel niet wil.
En is het dan in R of zo dat je dat, of is dat iets heel anders?
Ik schrijf het in Python.
Oké.
R is echt de statistiek. Ja. En Python kan je alles doorsimuleren.
Ja, dan kun je natuurlijk je hele eigen ideeën door achter.
Exact.
Maar dan moet je wel hele sloten tijd investeren in het schrijven van die code.
Niet als je al die tijd al hebt geïnvesteerd in het leren en het snel schrijven van code. Het gaat nu een stuk sneller. Maar inderdaad, als je net begint met code schrijven, dan gaat het...
Je steekt veel tijd in het leren snel schrijven van code.
Ja, stel, je zou dat graag willen leren. Waar zou je dan beginnen? Heb je een plek? Die ene plek op het internet, nee.
Die ene heilige graal. Ja. Ik denk niet dat er een heilige graal is. Je hebt tal van cursussen die je kan volgen om te beginnen met Python. Om te beginnen met coderen überhaupt. Om op die manier te denken. Ik heb niet echt een aanrader, moet ik zeggen. Ja. Ik heb het geleerd door andere mensen en gewoon zelf te gebruiken. Maar ja, door het zelf te gebruiken duurt misschien het langst.
Ja.
Dus ik weet zeker dat ik niet de meest efficiënte...
Wat ik ook nog wel interessant vind... als kwant ben je op zoek... Je bent data aan het analyseren. Je bent op zoek uiteindelijk naar strategieën. Hè? Want je werkt voor een vermogensbeheerder. Dus het bereiken van hoger rendement... dat is waar het in jullie bedrijf om gaat. Stel, je vindt een strategie... dan is het slechtste wat je kan overkomen dat die strategie bekend wordt. Dat iedereen hem gaat volgen. Want dat is volgens mij altijd self-defeating bij een strategie. Of is dat niet zo?
Dat is redelijk self-defeating. Tot op zekere hoogte natuurlijk. Want als die bekend wordt, moeten mensen het ook nog maar gaan gebruiken en implementeren. En dat is af en toe ook nog wel een lastig stukje.
Ja.
Maar het is wel, zodra iets bekend wordt, zodra iets gepubliceerd wordt... Zodra je dingen op Twitter voorbij ziet komen... echt concrete strategieën die je gewoon... ready to use zijn, dan verdwijnt het eigenlijk in de markt, om het zo te zeggen. Dan kun je ervan, kun je er wel van op aan dat de hele markt dat gaat gebruiken. Dus dat jij een beetje je edge, je voordeel verlies je dan. Dus er bestaat wel zoiets als integriteit, dat je niet zomaar je strategieën overal gaat lopen publiceren en dergelijke.
Nee, dus juist als je iets heel goeds vindt, dan hou je het geheim om ervoor te zorgen dat je als bedrijf een voordeel hebt.
Ja, maar er bestaat natuurlijk ook een afweging, want je moet nog wel blijven publiceren. Je moet wel bekendmaken dat jij die kennis hebt die jou er...
Ja, waarom moet dat?
Die jou in staat stelt om klanten aan te trekken natuurlijk.
Oh, dat bijvoorbeeld.
Om te laten zien dat jij het goed kan doen. En dat kan op één manier met performancecijfers. Om te laten zien dat je daadwerkelijk beter bent dan de markt.
Daarvoor hoef je je strategie niet bekend te maken.
Nee,
laat je alleen het resultaat zien.
Dat klopt. Maar er bestaat ook nog een andere weg om wel een kijkje te geven in waar jij nou naar kijkt, wat jij nou belangrijk vindt. En dat is ook een reden dat ik mijn kwantitatief onderzoek publiceer op Medium. Om het wel een beetje in de markt te krijgen, wat nou belangrijk is om naar te kijken en wat vooral ook niet. Want er moet niet te veel ruis ontstaan. Het moet voor mensen wel gewoon behapbaar blijven om te weten wat nou wel interessant is en wat niet. Anders gaan mensen zich er helemaal in verliezen. En dan moet je dat weer weerleggen en dan blijf je bezig.
Ja. Oké. Krijn, heb jij nog vragen?
Nee, volgens mij.
Ik ben er een beetje doorheen namelijk.
Volgens mij hebben we heel veel gehad. We zijn wel helaas de farms en de broedplaatsen en de DeFi vergeten, maar dat is misschien maar goed ook.
Dan gaan we wel echt een rabbit hole in. Daar komen we ook niet meer uit voor het eind van de dag.
Is DeFi voor jullie een belangrijke pijler?
DeFi is voor ons zeker een interessante pijler. Laat ik het zo noemen. Die jongens waar ik het net over had, die echt diep in de projecten zitten, die kijken daar zeker naar.
Ja.
Want daar is ontzettend veel interessants te vinden.
Dus als je het over onontgonnen gebied hebt, dan ligt daar ook nog heel wat natuurlijk.
Absoluut, absoluut. Daar valt heel veel te halen, heel veel efficiëntie ook. Die ons misschien ooit zal helpen om betere markten neer te zetten, bijvoorbeeld. Betere financiële markten die wat naadlozer in elkaar...
Ja. Wie is nou een kwant met wie jij je heel graag zou vergelijken? Wie is jouw grootste voorbeeld of jouw grootste concurrent?
Ik heb mezelf eigenlijk nog nooit zo in het spectrum neergezet om een voorbeeld van concurrent te hebben. Dus ik vind dat zelf enorm lastig om te zeggen. Nou ja, ik werk nu momenteel samen met Marcel Burger. Dat is dus ja. ook een kwant.
En van hem
heb ik heel veel geleerd. En van hem, ja, ik ben het ook wel eens. Ik ben het zelfs vaak met hem oneens. Dus nou, ik vind het ontzettend leuk om met hem samen te werken. En hij is in dat op zich wel een voorbeeld, maar ook een concurrent en ja, een goede sparringspartner.
Ja, ja. Verder nog iets wat we hadden moeten vragen?
Nee. Nee, eigenlijk. Okay. Nee, hemd is van het lijf.
Okay, ja. Leuk dat je hier was.
Ja, het was erg.
Dankjewel, Tim Stolten, kwantitatief onderzoeker bij Amdax. Bedankt. Voor je co-host optreden, Krijn Soeteman. En tot zover deze CryptoCast. Volgende week gaan we in gesprek met Martijn Rozemuller van Eck over ETF's, ETN's en al dat soort werk. En dan is Bert Slachter weer eens een keer co-host. Vergeet deze CryptoCast niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik dan de mention @CryptoCastNL. Reviews achterlaten op Apple Podcasts. Kunnen we beter gevonden worden. Like, subscribe en comment op YouTube. Iedereen hartelijk bedankt. En graag tot volgende week. Dag hoor.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
We zijn altijd maar onderweg.
Altijd in voor een alternatieve route.
En altijd zo snel en het liefst ook zo duurzaam mogelijk.
BNR Mobility. Altijd op maandag om 14:30. Met Meinert Schut.
En natuurlijk altijd met Nout Broekhoff.
Oh ja, en je kunt het ook altijd terugluisteren in je favoriete podcast-app. Abonneren maar.
Altijd doen.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan.